En we heten elkaar hartelijk welkom. Hier, maar ook denken we aan u die thuis met ons verbonden bent en meeluistert. We hopen op een goed en gezegend uur rondom het geopende woord van God. Waar wij deze avond getuigen zijn van de bouw van de ark, de opdracht tot de bouw. De bouw als zodanig. We zingen, om te beginnen, van Psalm 119. Het vierde vers. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag de roem van uw grootheid geven. En ook het zevende. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Dat ziet op Noach als de prediker van de gerechtigheid. Psalm 119, vers 4 en 7. Zullen we met haar voor elkaar bidden. Heere, de dichter van deze psalm lijkt daarin op Noach. Hij hing aan uw lippen. De vreugde die hij in uw getuigenissen vond, ging alles te boven. En hij hield die schat niet voor zichzelf. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Zo slaan we deze avond Noach gade, als een getuige van het licht in een wereld verzonken in het volkomen duister. En daarin ligt ook iets op, en vooral iets op van hem, wiens komen naar deze nederste delen van de aarde wij deze tijd zullen gedenken. De zoon van de vertroosting, het woord zelf, die kwam in dat donker van de verlorenheid om van het licht te getuigen, meer nog om het licht van en voor die wereld te zijn. Heren, we danken u dat we deze avond hier zijn, dat u ons hier gebracht hebt en dat u dat deed met het heilige doel, dat wij ons vooral vanwege hem verwonderen zouden en dat wij ook als kring rondom de schrift zouden hangen als aan uw lippen, horend wat de geest van het woord zegt, om het te betrachten, maar ook anderen aan te prijzen. Heren, we bidden ook voor hen die met ons verbonden zijn, zich met ons verbonden weten en verbonden voelen, in de stilte van de huiskamer luisteren. Wilt u erbij zijn? Wilt u ook daar erin meekomen, ook als de avond valt van het leven en we ons misschien weten of voelen in de schaduw, Heren, dat het woord tot vertroosting geest en leven is, en dat wij zo deze avond opnieuw mogen wijden met een verwonderend oog. U weet wat dan nodig is, wil daarin genadig voorzien om het woord te bewaren, ook om het woord te ontsluiten. Heren, dat is alles in uw hand en daarom zien we op tot uw hand en we bidden, maak ons daarin ook niet beschaamd, niet omdat wij dat verdiend zouden hebben, maar omdat we het bidden in de naam van hem, die het al verdiend heeft, en wij in zijn naam bidden en bedelen, om die door hem verdiende en o zo onmisbare zegen. Hoor ons uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Laten wij verder lezen in Genesis 6. We lazen de vorige keer tot en met vers 8. Door alle bezigheden is dat even geleden. We lazen toen tot en met vers 8 en we lezen nu verder in hetzelfde zesde hoofdstuk bij het negende vers. Genesis 6 vers 9. En dat begint met die veelzeggende zin. U weet misschien nog dat zinnetje dat tot 10 keer toe voorkomt in dit Bijbelboek, en wat dient om het boek Genesis in 10 delen onder te verdelen. Dat zinnetje horen we hier ook weer terug, vers 9, dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon 3 zonen. Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, ze was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel, en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout, met kamers zult gij deze ark maken, en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte van de ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur van de ark zult gij in haar zijde zetten, gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen van uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden, mannetje en wijfje zullen zij zijn. Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipende gedierte van de aardbodem naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijze die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Tot zover. Voor we horen naar de boodschap door de Heilige Geest in dit gedeelte neergelegd, zingen wij nog van dezelfde psalm, 119, en nu vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 119 en nu vers 25. Zoals bij de schriftlezing al gezegd, slaan we een nieuw boek op vanavond. U weet dat misschien nog, de eerste keer stonden we daarbij stil. Tot 10 keer toe schrijft Mozes in het boek Genesis, dit zijn de geboorten of dit zijn de geschiedenissen van. En op die wijze verdeelt hij zijn boek in 10 stukken. 10 kleinere boeken binnen dat grote Bijbelboek. En daarom, we komen vanavond toe aan een nieuw boek binnen het boek Genesis. Dit nu zijn de geboorten van Noach. Een nieuw boek, een nieuw begin. En dan bedenken we dat het leven van deze man inderdaad in dat teken staat. Een nieuw begin. En verwonder denk je bij jezelf, er gloort toch hoop. Toch wel. Want de laatste zin uit het vorige boek, het 8e vers dus van dit hoofdstuk, de laatste zin van het vorige boek luidde immers, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dat vorige boek, dat ons overigens wel met een grote schrik bezet, nietwaar? Het einde van dat vorige boek verhaalde ons immers hoe de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was geworden op de aarde. En dat het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleen boos was. We hoorden hoe het de Heere daarom berouwde, dat hij de mens op de aarde had gemaakt en dat het hem smartte aan zijn hart. En we hoorden het de Heere zeggen, ik zal de mens die ik geschapen heb, verdelgen van de aardbodem. Aangrijpend. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dat betekent dat vers 9 komt, toch wel? Er gaat een nieuw boek open. En vader Lamech, we stonden eerder met hem bij de wieg van Noach, vader Lamech krijgt gelijk. Hij had gezegd, deze jongen zal ons troosten. Hij krijgt gelijk. En vanavond gaan we iets meer begrijpen. En de komende tijd zal dat licht nog meer opgaan. Vanavond beginnen we iets meer te begrijpen van de manier waarop Noach tot een troost zal zijn in die oude wereld. In het donker van de tijd van toen ligt hier toch al iets van de genade van God op. Dit zijn de geboorten van Noach. En als we dat boek dan openen en opslaan, dan is het eerste wat wij van Noach horen, dit, dat hij een rechtvaardig en oprecht man is. Heel eenvoudig gezegd, Noach staat recht voor God. Dat betekent het toch, als een mens genade vindt bij de Heere. En door genade komt Noach zijn roeping na, zowel ten opzichte van God als ten opzichte van zijn naaste. Dat blijkt ook uit zijn oprechtheid, zegt de Bijbel. Noach is rechtvaardig en oprecht en dan staat er letterlijk zelfs in de Bijbel, hij is onberispelijk. Er is op die man niets aan te merken. Ik heb gedacht, in dat volkomen donker van die stervende oude wereld ligt de gestalte van Noach op als een parel. Ik bedoel daarmee niet Noach een parel in Gods hand te noemen zoals dat vandaag de dag soms wel gebeurt. Alsof Noach in zichzelf zo'n sieraad was. We zijn nog niet vergeten toch dat ook Noach een nakomeling van Adam is. Wel bedoel ik, zijn leven glanst van de genade. Hij is oprecht en door de Heilige Geest onberispelijk. Onberispelijk. En er staat hier hetzelfde woord als wat we lezen. Als in de Bijbel gezegd wordt dat een offerdier volkomen moest zijn. Een offerdier moest onberispelijk zijn. Zonder vlek, zonder gebrek, zonder mankement. En zoals dat offerdier volkomen moest zijn, zo is Noach. Ik denk aan het woord dat Paulus later zal schrijven aan de geestelijke kolonisten in Filippi. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk te midden van een krom en een verdraaid geslacht, onder wie gij schijnt als lichten in de wereld. Onder wie gij schijnt als lichten in de wereld. Dat is Noach. Zo is Noach. Hij is van onbesproken wandel in zijn geslachten, zegt de Bijbel. Dus meer dan wie ook in zijn geslacht, meer dan wie ook onder zijn tijdgenoten, is Noach een oprecht man. Te midden van die Kaïnscultuur leeft hij naar de wil en de wet van zijn God. Te midden van die Kaïnscultuur die haaks staat op de wil en de wet van God. De Kaïnscultuur die als een gif probeert alles te infecteren. Noach, genade als hij heeft gevonden bij God, hij kan niet leven bij die ongerechtigheid en uit die ongerechtigheid. Hij staat naar oprechtheid. En dat is voor Noach geen zaak van de buitenkant alleen. Noach is niet zo'n mens, die heb je ook, die zich enkel anders gedraagt. En Noach is niet zo'n mens, die heb je ook, die niet maar anders praat. Noach is anders. Jawel. Want dit nieuwe boekje introduceert Noach niet enkel als een rechtvaardig en oprecht man, maar bovendien als een man die wandelt met God. En dat wandelen met God, net zoals zijn overgrootvader Henoch, hè, dat wandelen met God, dat is als het ware de binnenkant, de binnenzijde van zijn rechtvaardige leven. Zijn handel komt op, uit en voort uit zijn hart. Noach wandelt met God. Dat zegt alles over zijn tere omgang met de Heere, zijn persoonlijke verhouding met God. We lezen Hebreeën 11 daar straks nog wat meer over. Maar daar lezen we dat Noach door een goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark heeft toebereid. Noach, om de ark te bouwen, zegt Hebreeën 11, was door een goddelijke aanspraak vermaand. Terwijl hij wandelde met God, sprak Noach kennelijk in alle vertrouwelijkheid met de Heere. Dat is zijn geheim. In die oude wereld. In gedachten zie ik dan een kleine jongen aan de hand van zijn vader gaan. En zo ongeveer, geestelijk gesproken, gaat Noach aan de hand van God. Hij wandelt met God. En de Heere mag het zeggen. Ook letterlijk. Want terwijl die twee wandelen, als een vader met zijn kleine jongen, spreekt God met Noach zoals een vader dat met een kleine jongen doet. Door goddelijke aanspraak vermaand. En wat de Heere Noach toevertrouwt, is ontzaglijk. Noach, er komt een grote vloed aan. In de taal van de Bijbel betekent dat woord vloed, watervloed, ook wel verwoesting. Noach, er komt een grote verwoesting aan, maar de Heere zegt nog wat. Hij zegt ook hoe hij Noachs ziel zal beveiligen voor de dood. Door goddelijke aanspraak vermaand. Ik denk om nog een reden. Jawel, want behalve dat Noach een kind van God is, en behalve dat Noach een echtgenoot is, en een vader is, is die, en behalve dat hij een arkbouwer is, is die ook een prediker. Hij is de prediker der gerechtigheid, zegt de apostel Petrus. Maar die prediker van de gerechtigheid, die kan alleen preken, alleen spreken, als hij eerst is toegesproken. Dat geldt elke prediker. Je kunt alleen spreken als je eerst geluisterd hebt. Ook Noach, door goddelijke aanspraak vermaand, spreekt hij. Het viel me op dat in Hebreeën 11 vers 7, dat woord door goddelijke aanspraak vermaand, dat kan ook betekenen instructies krijgen van hoger hand. Hij spreekt niet wat men horen wil. Hij zegt ook niet wat men vindt. Noach is net zo'n man als Micha, de profeet. Micha, die krijgt op een zeker ogenblik recht, die een bode van koning Achab op bezoek. En die bode zegt, Micha, jij kan maar beter zeggen wat de koning een beetje aanstaat. En dan zegt Micha tegen die bode, zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En Noach is met dezelfde geest bezet, met een hoofdletter. En zo gaat hij in tegen de mentaliteit van zijn dagen. Dagen, anders kan ik de tijd van Noach niet typeren, maar het zijn dagen waarin God heeft afgedaan. En dan vraag je jezelf af, waar kennen we dat toch van? Hè? Tijden dat God heeft afgedaan. Noach gaat in tegen de geest van de tijd, omdat de geest van de tijd tegen God ingaat. De prediker der gerechtigheid. En hij zal het de mensen in die tijd, dat hij de ark bouwt, hebben voorgehouden. U hoort niet zelf op de troon te zitten. U kunt niet eigenzinnig uw eigen weg uitstippelen. U kunt niet zelf uw leven bepalen. U bent gebonden aan de wil van God. Het doel van het leven is hem te dienen, hem te bedoelen, hem te eren. En zonder dat is uw leven gezonken in de ongerechtigheid. Zoals Paulus later schrijft, hè, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Noach. Hij stelt, zo kun je dat wel zeggen, hij stelt de verdoemelijkheid van de wereld aan de orde. Zo staat het in Hebreeën 11. We horen dat zo dadelijk nog. Maar Noach doet dat niet, zonder ook van het behoud te getuigen. Als je gerechtigheid preekt, preek je altijd twee dingen. Hè? De eisende gerechtigheid van God, die de zonde bezoekt en straft. Maar ook de schenkende gerechtigheid van God, die een zondaar rechtvaardig verklaart uit genade. Gerechtigheid preken is altijd spreken van zonde en genade, van de vloek en de zegen, van het leven en de dood. Noach, hij bedient de sleutelen van het hemelrijk. Hij preekt gerechtigheid, om in te sluiten die geloven, en buiten te sluiten die in ongeloof volharden. Noach, de tekening van hem in dit gedeelte levert een geweldig contrast op met de tekening van de wereld waarin hij leeft. De aarde, vers 11 en 12 maken dat duidelijk. De aarde, dat wil zeggen de overige mensen, zijn verdorven in de ogen van God. Er staat, de aarde is vol wrevel. Dat betekent gewelddadigheid. Brute kracht voert heerschappij in die dagen. Vandaag de dag hebben wij een speciale politiemacht nodig, hè, om de grote criminaliteit het hoofd te bieden, de zware criminaliteit. En zelfs in ons comfortabele land zijn liquidaties aan de orde van de dag. En dan hebben we het nog niet over alle geweld en terreur breder in deze wereld. Maar in Noach's tijd heeft het geweld de hele wereld overwoekerd. De aarde is verdorven, zegt de Heer. En alle vlees heeft zijn weg verdorven. Het mensdom is in zijn handel en gedrag door en door slecht. Vers 11 en 12 zijn twee zinnen. En in die twee zinnen komt tot drie keer toe het woord verdorven terug. Dat zegt genoeg. En dan denk je bij jezelf, hoe moet dat eruit hebben gezien in de ogen van God, hè? Als wij dat allemaal gadeslaan, dan kunnen we bij onszelf denken, het is toch wat, hè? Maar hoe ziet dat eruit in de ogen van de Heer? En hoe klinkt dat in zijn oren? Het verderf. Wetende hoe het was. Wetende hoe hij het bedoeld had. Wetende hoe hij het gemaakt had. Wetend hoe het wezen moest. Maar nu is het bederf compleet. En daarom zei God tot Noach, zo lees ik. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Zo vervuld van verderf, zo vervuild, en verderf leidt tot verderf. De Heere zegt Mozes, Noach, het einde is daar. De maat is vol. Het kan zo niet langer doorgaan. De mensheid moet weten dat er een God is. Hij gaat alle vlees verderven. Hij zal hen met de aarde vernietigen. Dat betekent, de mensen zullen omkomen en de aarde zelf zal in verlatenheid en verwoesting achterblijven. Dat moet wat voor Noach geweest zijn, hè? Wij zijn natuurlijk aan die boodschap bekend. Maar als dan die goddelijke aanspraak komt en als die God met wie hij wandelt dan zegt, nou wacht, ik heb je wat te vertellen. En dan komen die instructies van bovenaf. Moet dat voor Noach toch een ontzagwekkende last zijn geweest. En dan begrijp ik wel dat de boodschap die later de Heere soms aan profeten toevertrouwde, dat die boodschap soms in onze Bijbel wordt genoemd de last. De last. Noach is natuurlijk hoog bevoorrecht. Hij wandelt met God, hij spreekt met God, maar bovenal hij hoort naar de Heer. Maar intussen moet hij wel met deze wetenschap leven. Noach, ik ga de aarde verderven. En hij wordt als prediker geroepen in die verloren wereld. En hij is zelf het laatste gunstbewijs dat God aan die wereld nog schenkt. Soms krijg je als dominee een beroep dat je als mens aanstaat. Soms is het een beroep waar heel veel tegenop komt. Maar dit is een oord waar denk ik niet één prediker eigener beweging naartoe zou gaan. Noach. Hij moet met zijn last hebben rondgelopen. En we hoorden van de apostel Hebreeën 11. En dat bleek ons al op allerlei manieren natuurlijk. Dat hij door het geloof geleefd heeft. Noach. Maar dat betekent ook dat hij leeft bij de dingen die men niet ziet, maar die God zegt. Er was nog geen spat water te bekennen. Maar Noach leeft niet bij wat gezien wordt, maar bij wat God zegt. En dat betekent ook dat je door wat men ziet en door de schijn der dingen heen kijkt. Kijk, we hoorden de vorige keer al dat het in die oude wereld eigenlijk heel goed ging, hè? De techniek kwam op. De cultuur stond er ook goed voor. De ontwikkeling, de wetenschappelijke ontwikkeling, maakte een vaart door. Men at, zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament. Men dronk, men huwde, men gaf ten huwelijk. Het ging goed. De schijn der dingen. Schone schijn. Schoon, maar wel schijn. En Noach kijkt daar dwars doorheen. Door het geloof. En weer zeg je, waar kennen we dat toch van? Het gaat goed, hè? Zou je denken. Maar Noach ziet meer. En hij doorziet de leegte van het leven in die oude wereld. En hij ziet, door goddelijke aanspraak vermaand, de verwoesting aankomen. En hij vreest. Zegt Hebreeën 11. En daarom, dat zal zijn bewogenheid hebben uitgemaakt. Hè? Zijn bewogenheid. En dat zal tegelijk zijn diepe verwondering hebben uitgemaakt. De Heere spreekt van zulke grote dingen. Van die oude wereld die zal vergaan, maar tegelijkertijd van die nieuwe wereld die hij mag beërven. En het wonderlijkste wat die God hoort zeggen, dat is, denk ik, zijn woord over de ark. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, Hebreeën 11 vers 7, van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En door het geloof leven betekent nog hetzelfde. U hoeft geen ark te bouwen. U moet wel een ark hebben. Maar door het geloof leven betekent nog steeds tegen al het zichtbare in het houden bij wat God zegt. Niet afgaan op wat men zegt, of wat men verstandig vindt, of wat men goedkeurt. Nee, horen aan hem, aan zijn woord van zonde en genade, horen naar zijn woord over de ark. De ark der behoudenis, Christus. Noach preekt in die oude wereld. Het zal hem bewogen hebben. Als een profetische last. En toch vond hij kennelijk, dat is ook aangrijpend, hè, weinig gehoor. Toch let hij niet op de vrucht. Noach is getrouw aan zijn roeping. Als prediker van de gerechtigheid. Om te getuigen van de verwoesting die op handen is. En van de genade van God waar hij zelf het levende bewijs van is. Getuigen van die in die oude stervende wereld. En dat doet hij niet alleen met woorden, maar ook door de bouw van de ark. Noach moet, ik zeg maar liever Noach mag, een middel maken tot ontkoming. De ark. Ik denk dat dat hem toch buitengewoon verrast zal hebben. Maak u een ark van goverhout. Moet ik dat doen, heren? En hoe? Want ja, daar zijn de onmogelijkheden. Daar is de vijandschap. Daar is alle spot. Is er op die man afgekomen? Ga maar midden in de middle of nowhere. Een schip bouwen van de omvang van een olietanker. En als mensen vragen, joh, wat ben je aan het doen? Ja, nou, het kan nog een poosje duren. Alles bij elkaar opgeteld, 120 jaar, maar er komt er zo'n vloed dat alleen in deze schuit behoud is. Nou kunt u zich wel een beetje indenken hoe erop gereageerd is natuurlijk. Er is heel wat op die man afgekomen. De een zal zich eraan gestoord hebben. En de ander heeft misschien zijn schouders opgehaald. En ze hebben met elkaar gedacht, wat een zonderling, hè, die Noach. Ja, vandaag de dag zou men het prima hebben gevonden dat Noach zulke opvattingen had. Als hij ze maar voor zichzelf hield, hè, achter de voordeur, zegt dan het liberale gedachtegoed. Anderen moet je er niet mee lastigvallen. Ik denk dat die Noach een geweldige eenzame figuur is geweest. In die stervende wereld. Er waren maar weinig geestverwanten, zo lijkt het. Misschien zijn er vromen geweest die voor de vloed gestorven zijn. Misschien zijn gezin, al weten we dat niet. Maar het treft wel natuurlijk dat Noach desondanks niet met zijn vroomheid in zijn eigen hoekje gaat zitten. Noach is een man van bidden en bouw. zo'n ark kan je niet achter je schutting bouwen, zal ik maar zeggen. Iedereen kon het zien. Iedereen mocht het zien. Iedereen moest het zien. Noach schaamt zich niet voor de zaak van God. Hij is een publieke beleider. In de oude wereld. Noach is niet zo iemand die tevreden is als hij zelf maar behouden is. Integendeel. Hij moet een ark bouwen. En dat zijn toch bijzondere dingen die we hier vinden in de schrift. Eigenlijk staat hier een Egyptisch woord. Of een afgeleide daarvan. En dat betekent iets van vaartuig of schuit. En een vaartuig met een soort vierhoekige, kastvormige opbouw. In Egypte werden dergelijke vaartuigen, dan natuurlijk veel kleiner, dat begrijpt u. Die werden gebruikt voor het transport van graan. En ook wel als de godenbeelden in processie werden vervoerd, werden ze vaak in dit soort vaartuigen over de Nijl getransporteerd. Wat me vooral getroffen heeft, dat is dat het biezen kistje waar Mozes in gelegd wordt als baby, dat heet precies zoals de ark heet. Precies hetzelfde woord. Eigenlijk ligt Mozes, zou je kunnen zeggen, die ligt in een biezen arkje. Het zou kunnen dat zijn moeder, ik weet dat niet, sommige uitleggers opperen dat en ik vind het geen rare gedachte. Het zou goed kunnen dat de moeder van Mozes wel bewust het kistje maakte in de vorm van zo'n arkje. Om de aandacht te trekken, dat is ook goed gelukt. Die Egyptische prinses die ziet dat en die stuurt er meteen iemand heen. Het kan zijn dat zij gedacht heeft dat het zo'n arkje was wat een godenbeeldje vervoerde. Hoe dan ook. Grotere exemplaren van deze vaartuigen werden door de Egyptenaars al gebouwd met het oog op tochten op zee. Maar Noach, zo moet u dat ook echt wel begrijpen, Noach bouwt op de aanwijzing van God een soort reuzenkist. De ark is geen schip. Het is een kist. Het ding wordt door niks aangedreven, er staat geen zeil op. En wat nog veelzeggender is, er is ook geen stuurinrichting. De ark heeft geen roer. Zo hulpeloos en afhankelijk als Mozes in dat biezen kistje lag. Zo hulpeloos en afhankelijk dobbert Noach straks met zijn 8 zielen in die grote kist over de wateren. Geheel afhankelijk. Hij moet zich geheel overgeven aan de Heere. En ik heb gedacht, wat een prediking is dit. Van de wijze waarop God verlost. Om aan de verwoesting te ontkomen, vrienden, moeten we ons geheel en al overgeven aan Hem. Zoals Noach zich maar simpelweg kon overgeven in die drijvende kist. Aan de leiding en de besturing en de bewaring en de bewaking. En de leiding en de genade van God. En vraagt u maar aan Noach of dat de moeite waard is. Nauwkeurig beschrijft de Heere hoe die ark eruit moet komen te zien. En zoals altijd komt het dus niet aan op het inzicht van Noach. Maar het komt aan op gehoorzaamheid aan de Heere. De Heere schrijft voor hoe het moet, niet andersom. U zegt misschien, dat laatste zou ik toch ook wel dwaas zijn, hè, dat Noach het zou voorschrijven. Toch zie je dat nog wel eens gebeuren. Mensen die precies hebben uitgedacht hoe God ze bekeren moet. Op hun eigen geestelijke tekentafel hebben ze het allemaal uitgedokterd en uitgecijferd en uitgerekend en uitgetekend. En zo moet de Heer het doen, in hun geval en soms ook nog in een ander geval. En wat zouden we graag de maten en de graden opgeven? Maar de Heere zegt, Noach, we maken die ark zoals ik zeg dat we hem maken. En die ark moet vervaardigd worden uit goverhout. Dat is vermoedelijk naaldhout. Er moeten kamers in komen, hè, of afdelingen. Het geheel wordt waterdicht gemaakt met pek. Grofweg is de ark 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Dus ongeveer 60.000 kubieke meter. Volgens berekeningen waar sommigen zich aan gewaagd hebben, ik ben daar een beetje voorzichtig in, moet het een vaartuig zijn geweest van ruim 43.000 ton. En dat ligt daar op het droge. En het enige wat je een beetje in de buurt tegenkomt, dat is een rivier. Overigens schijnen die maten, die verhoudingen, tot op deze dag toe in de scheepsbouw gebruikt te worden. De verhoudingen van lengte, hoogte en breedte. We staan wel voor een paar vragen. Om te beginnen het venster. Ge zult een venster in de ark maken. Dat is wel een detail, geef ik u toe. Er is discussie over dat woord dat daar staat. Sommigen denken dat het niet over een venster gaat, maar over een dak. En het moet komen tot een L van boven. De Bijbelschrijver lijkt te bedoelen dat er zodoende ruimte open blijft, waardoor die ark geventileerd kan worden. En daarbovenop komt dan de rug of het dak van de ark. Dat is een rabbijnse uitleg. Die zegt, ja, dat gaat niet over een venster of een dak, maar het gaat over een bijzondere edelsteen die Noach moest ophangen boven in de ark en die dat vaartuig zou verlichten. Wat ik daarvan vinden moet, weet ik niet zo goed. De deur komt in de flank. Dat zal hogerop zijn geweest, hè, boven de waterlijn. En klaarblijkelijk bestaat het vaartuig uit 3 verdiepingen. Daarna horen we pas waaruit het bederf bestaat dat over de aarde komt. Er komt een watervloed, zegt de Heer nu pas tegen Noach. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest van leven is van onder de hemel te verderven. Een watervloed. Ik zei al, in de oorspronkelijke betekenis betekent dat woord iets van verwoesting. En de Bijbelschrijver maakt door zijn nadruk duidelijk dat het gaat over de watervloed. Hier is er maar één van. Zo zal er ook maar één zijn. De vloed. Wel, net als die preken van Noach, spreekt zijn ark een duidelijke taal. De taal van zonde en genade. De wereld zal vergaan, maar er is een plan van heil. God zal in de toren toch aan zijn ontferming denken. Alle vlees waarin een geest van leven is, komt om. Noach wordt uitgezonderd. We lezen in dit gedeelte, dat vindt u in vers 18, met hem richt God een verbond op. Voor de allereerste keer in de Bijbel staat hier het woord verbond. God verbindt zich ertoe om Noach door die verschrikkelijke verwoestingen heen te redden. Krachtens dit verbond is Noach de schakel tussen twee werelden. De oude en de gezuiverde. En dit verbond houdt de garantie in dat Noach zal worden gespaard. Let wel, ten diepste houdt dit verbond de garantie in dat het zaad van de vrouw er komen zal. Als Noach niet wordt gespaard, dan kan de moederbelofte niet in vervulling gaan. Noach hoeft geen ogenblik te vrezen, maar met u zal ik mijn verbond oprichten. Ik heb gedacht, wat moet Noach zich daar de komende tijd ook geweldig mee vertroost hebben. Ik zal mijn verbond met u oprichten. Straks gaat hij naar binnen, hè? Zullen we de volgende keer horen. De Heere doet zelf de deur dicht. En dan zit Noach, zoals Mozes, in die kist. En dan barst het geweld los. Buiten, het water, de wind, stromen van de dood, kolkende massa's. Ik weet niet of Noach het heeft kunnen horen. Maar de angstige kreten zullen niet van de lucht zijn geweest, van mens en beest. Toen werd het stil, heel stil. En volgden er dagen en dagen en dagen van wachten. Is er veel fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe die man bestreden is geweest? De tijd ging maar door. Zou God zijn genade vergeten? Nee, ik zal mijn verbond oprichten, Noach, met jou. Wat zal het hem wat troost hebben? Want hij weet wat hij van zijn God kan verwachten. En dat hij een God van zijn woord is. En ook in dit verbond zijn twee delen of partijen begrepen. Noach moet de ark bouwen. Tot behoudenis van hem en de zijnen. Hier krijgen we al een belangrijke aanwijzing voor een Bijbel spreken over het verbond. Het gaat van God uit. Noach wordt erin betrokken. En heeft gehoorzaamheid aan de dag te leggen. En God gaat het aan met hem. Maar zijn gezin is erin begrepen. Het is niet een individuele kwestie. Hij en zijn huis. En die weg gaat God in het verbond altijd. Met de mens zal hij zelfs ook de dieren bewaren. Twee van elk, om de soort in stand te houden. Ook de schepping leidt onder de gevolgen van de zonde. En Paulus zegt in Romeinen 8, het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Met andere woorden, de schepping leidt tot nu toe onder de gevolgen van de zonde. De schepping leidt tot de jongste dag toe onder de gevolgen van de zonde. Noach bouwt de ark. Hoe lang? Sommigen zeggen, hij heeft er 120 jaar over gedaan. Anderen zeggen, nou, hij is later in die periode pas aan die bouw toegekomen, dus het is korter geweest. Ik weet dat niet. Er zullen er veel geholpen hebben. Al geloofden ze zijn boodschap niet. Ze hebben er misschien wel aan verdiend, aan die ark. In Matthäus 24 lezen we dat ze aten, dronken, trouwden, tot de dag toe dat Noach naar binnen ging. En bekenden het niet, zegt de Heer Jezus, totdat de zondvloed kwam. Ze sloegen het woord van de prediker der gerechtigheid in de wind. Aangrijpend. Misschien wel meegebouwd. In elk geval getuige geweest van de bouw van die ark. Dagelijks de prediking van Noach gehoord. Al die jaren door. De watervloed komt. Maar er is behoud. Elke hamerslag was een kloppen op hun geweten. En een veroordeling van hun leven. Elke slag van de hamer. De Heere zal Noach, zijn vrouw, zijn kinderen door de verwoesting heen sparen. Noach en de zijnen. Het is een kleine rest. Waarom zij? Waarom Noach? Het is naar Gods genadig welbehagen. Er blijft een rest over. Hij behoudt een rest in het leven. De prediker en de zijnen. Ze zijn een gave van God aan die wereld. Er zijn nog mensen die God vrezen. En daarom gaat ook de prediking nog voort. Van verlossing. Tegelijk houdt het een opgave in om als rest ook een rest te blijven. Zich niet te vermengen met de Kaïnscultuur. Maar wat een troost. Er blijft naar Gods wonderlijke voornemen altijd. Die rest. En die rest komt thuis. Die is beveiligd voor de dood. En hij zorgt dat ze zich aan geen steen zullen stoten. En dat is vandaag de dag onverminderd van kracht. Al valt de wereld uit elkaar. En al kunnen wij soms vrezen als we vermoeden wat voor vloeden er over deze wereld zullen gaan. Niet letterlijk, maar geestelijk. Maar die rest zal worden bewaard. God staat daarvoor. Door het geloof is omkomen onmogelijk. Want de ark van het behoud, Christus, is water, maar ook vuur bestendig. De apostel in Hebreeën 11 past de geschiedenis toe. Noach hield Gods woord voor waar. Hij hield voor waar wat nog niet te zien was, wat ook nog nooit gebeurd was. De wereld om hem heen kenmerkt zich door grenzeloze ongehoorzaamheid. Noach heeft een open oor voor de woorden van God. Door het geloof, hoe dwaas het ook lijkt en hoe onmogelijk het ook schijnt, hij heeft de ark gebouwd, zoals de Heere gezegd had. De ark van het behoud. Noach, uit vrees voor de toorn van God, neemt de toevlucht tot dat ene middel. Wat een prediking van die ene middelaar. Tegelijk heeft hij, zegt de apostel in Hebreeën 11, door de ark de wereld veroordeeld. Zich verlaten op wat de Heere zegt, vertrouwen op hem is tot behoud. Zij die niet wilden horen zijn vergaan. De zondvloed stelt Noach uiteindelijk in het gelijk. Hij heeft de wereld veroordeeld, maar in Hebreeën 11 vers 7 staat er letterlijk, hij heeft de wereld verdoemd. De ark is een goddelijk protest tegen hun boosheid. Ze denken goed te zitten. Ze denken dat het goed gaat. Maar ze zitten radicaal verkeerd. En elke slag die gehoord wordt op de bouwplaats van de ark, zegt dat de verwoesting nadert. Het kost Noach veel. Zijn getuigenis is niet goedkoop of makkelijk. Het kost hem letterlijk veel inspanning. Die ark bouwen. Een prediker der gerechtigheid zijn. Letterlijk veel inspanning, maar ook geestelijk veel inspanning. Noach houdt geen vlakke hel en verdoemenis spreken. Hij spreekt bewogen. En hij spreekt geroerd. En hij zegt wat God hem voorzegt. Hij is toegewijd aan zijn Heere, aan de ark, maar ook aan zijn naaste. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Hij wordt een erfgenaam der rechtvaardigheid, zegt de Bijbel. De Heere had een welbehagen in hem. Dat komt openbaar in zijn redding en zegen. Omdat hij rechtvaardig is, niet in zichzelf, maar door genade in Christus, zal de straf hem niet treffen. Nee, in die overgave. Heere, wat u doet is goed. Dobbert hij die nieuwe wereld tegemoet. Wetend, het is alles in zijn handen en daar is het in de beste handen. Zonder zeil, zonder roer. Hij weet enkel van Gods verbond met hem. En zo gaat Noach, betrouwend, op de Heere alleen. Laten wij samen zingen. Van Psalm 91. En onderwijl zal er gecollecteerd worden. Psalm 91 vers 7, dewijl zijn ziel mij zeer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. En vers 8, hij zal in alle ramp en pijn, als die vloed daar komt, tot mij om uitkomst zuchten, en ik zal gestadig bij hem zijn, in al zijn ongenuchten. Het gevaar zal ik hem doen ontvlien. Zijn levensdagen rekken, ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Woorden uit de mond van de Heere zelf, de mond waar Noach aan hing. 92, 7 en 8. danken en bidden. Lieve Heere, wat is dat een wonder van uw goedheid. Ik zal het gevaar hem doen ontvlien. En ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Zo ging Noach. In uw hoede. Zijn schuit had dan wel geen roer. Maar hij had wel zijn vader zoon aan boord. Wat een prediking van hem. Over wie al uw golven en uw baren zijn heen gegaan. En die het te midden van dat alles zonder uw gunst moest doen. Uw lieve zoon. Die neergezonken is in de golven van uw grimmigheid, o God. Om die schutse te zijn. Die ark van behoudenis voor de zondaren. Bidden. Wil door dat woord ons toch eens voor het eerst, maar telkens weer, brengen in zijn nabijheid. Doen schuilen in zijn volkomen verlossing. Doen hopen op zijn goedheid. Een hoop waarin nooit beschaming is. En Heere, wat mag het dan een rust zijn. Wat er ook komt. En we onderschatten dat niet. En wat er ook dreigt. Wat er ook zijn kan. Dan zijn we veilig en bewaard. En dan kan die rest. Dat overblijfsel niets overkomen. Want in uw lieve zoon. Kan immers niets ons scheiden van de liefde van u. Wat er ook is en wat er ook dreigt en wat er ook komt. Heere, wilt u zo dit woord zegenen. En laat het uw heerlijke werk doen. In ons, onder ons, misschien ook wel door ons. Dat we als een Noach, ook in alle donkerte, van harte zullen betuigen. Hem die het licht is. Van harte betuigen hoe goed en genadig hij is. En zo een goede reuk van hem verspreiden. Anderen met lust vertellen. En vlijtig onderwijzen. Heere, wil ons zo onder uw zegen ook tot zegen doen zijn. Ga met ons naar onze huizen. Beveilig en bewaar. Ook als de nacht valt. Voorzie in alles voor de dag van morgen en leer ons, Heere, maar in de stille overgave, als in een ark zonder zeil en zonder roer, ons toe te betrouwen aan u, uw wijsheid, uw macht, uw genade en uw goedheid. Breng ons over 2 weken in alle gezondheid hier weer terug. Doe ons verlangend er naartoe leven om meer te horen, vooral en bovenal van de God van Noach. We bidden het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen.